kun je de samenleving echt veranderen. Welkom bij de Ten Haven podcast. Ik ben Rick, redacteur bij de uitgeverij. Vandaag ga ik in gesprek met Vanessa Umbo en Jasper van der Bovenkamp. Vanessa komt met haar organisatie Stem Zonder Gezicht op voor de 40.000 kinderen die in Rotterdam in armoede leven. Zij leefde zelf een tijd lang vrijwillig onder de armoedegrens als protest tegen deze verschrikkelijke situatie. Jasper schreef een boek over haar, getiteld Moeder van 40.000 kinderen. In ons gesprek bespreken we of je de samenleving echt kan veranderen, hoe een burn-out het boek op losse schroeven zetten en de kracht van kwetsbaarheid. De muziek die je hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Jasper, hoe ben jij Vanessa eigenlijk op het spoor gekomen?
Nou, ik kwam haar in 2019 tegen. Toen interviewde ik haar voor het blad Sjaak Magazine. Dat was een tijdschrift over armoede. In Rotterdam verscheen dat. En dat was een geanimeerd gesprek van, ik denk wel 2,5 uur. Dat verhaal is gepubliceerd en nou ja, we waren er allebei heel tevreden over. Toen hebben we een half jaar geen contact gehad, denk ik. En toen belde Vanessa ineens van, hey, hallo. Ik ben gebeld door Ten Haven, door de uitgever, die wil een boek maken. En of ik het zelf wil schrijven of ze hebben zelf iemand. Maar, zei ze, ik wil eigenlijk dat jij het doet, want we hadden toen zo'n leuk gesprek. En volgens mij begreep je me goed en dit en dat. Dus zou jij het willen doen? Nou ja, de afloop is bekend. Het is eigenlijk dus begonnen bij dat interview in Rotterdam, Krancafé Engels. Inmiddels volgens mij ter ziele door corona, heel spijtig. Oh. Want daar ligt wel de basis van ons boek, hè Vanessa?
Klopt. Maar ja, vereeuwigd in een foto.
Ja, sowieso. Okay. We hebben het allemaal vastgelegd, gelukkig. Ja.
En dat staat dus ook in dat blad Sjaak.
In Sjaak staat een interview, ja. En dat heeft grappig genoeg de titel Moeder van 40.000 kinderen. Het heeft allemaal zo moeten zijn, ja.
Mooi. Ja, wat grappig is, wij kregen een tip van een andere auteur, Marinus van den Berg. Ook wel een bekende, denk ik, in Rotterdam, een bekende pastor. Die zei, wat Vanessa aan het doen is, dat is echt super interessant. En daar moet je die eens even goed naar kijken. Vanessa, hoe vond jij het eigenlijk het idee dat er een boek over je gemaakt zou gaan worden?
Ja, eigenlijk gewoon heel bizar. Ik dacht alleen maar, wie ben ik? Ik ben nog niet eens dood. En wat heb ik nou eigenlijk... Ja. Dat is wat de hele tijd maar door mij heen ging. Ja, wie ben ik om een boek over mezelf of het verhaal uit te laten brengen? Maar ik zag wel een kans om mijn zorgen uitgebreid toe te lichten in een boek. Dus mijn zorgen, mijn kritiek, mijn ideeën over hoe het anders kan. Dus ik zag het ook als een enorme kans om alles gewoon in een boek vast te leggen. Zodat ik ook echt al mijn gedachten kwijt kon. Omdat je maar zoveel kwijt kan in de interviews die, die afgenomen worden. Dus om die reden.
En kan je wat meer vertellen over wat je dan deed en waarom wij getipt werden en waarom Jasper jou überhaupt interviewde voor de zaak?
Ik was een vrouw levend van heel weinig geld, 28 euro per week. En zich ondanks dat toch enorm hard inzetten om de onzin van armoede in onze stad tegen te gaan. En ik denk dat wat Niels toen zei. Toen ik vroeg van Niels, de uitgever, vroeg, ja, wil je dit? Toen zei ik, maar waarom zou ik dit willen en waarom vragen jullie mij? Toen zei Niels van, ja, we vinden je een morele leider in deze tijd.
Ja, vind ik een mooi woord. Ik had zelf, toen ik voor het eerst jou interviewde, had ik echt een beetje het idee dat je een soort moderne Madonna was. En ik schrijf ook volgens mij in de inleiding van, normaal heb je een soort mensen die iets altruïstisch over de tafel gooien. Dan ga je als journalist daar extra hard in. Of heb je een gezond wantrouwen? En dan bevraag je dat nog eens van, ja, waarom doe je dat dan? Maar bij Vanessa doofde mijn kritisch bewustzijn uit. Omdat ik gewoon, ze vertelde op een gegeven moment dat ze met haar hele leven erin ging. Hè, 28 euro per week, vrijwillig in armoede. Om maar bij de leefwereld van die kinderen te kunnen aansluiten. En toen dacht ik van, ja, dit ga ik niet meer kritisch bevragen. Want dat moet je niet met Madonna's doen, die moet je vereren. Dus er ontstond een soort bewondering. En dat is voor mij uiteindelijk echt wel een belangrijke aanleiding geweest om dat boek überhaupt te willen maken. Ik voelde dat hier wel iets heel belangrijks werd gezegd. En geleefd.
En was dat voor jou een wake-up call dat de armoede in Rotterdam zo groot was? Of was jij al meer of vaker bezig geweest met dat thema?
Nou ja, ik schreef wel eens vaker voor het blad Sjaak. Dus ik was enigszins wel op de hoogte van de armoede. Maar zoals met heel veel dingen... Kijk, je kunt ervan horen, maar je moet er denk ik vaak van horen. En je moet het echt van in het contact tussen mensen, elkaar in de ogen kijken. Echt zien wat het betekent voordat het tot je doordringt. En dat deed het, ik denk toch bij in dat interview met Vanessa, dat ik echt dacht van ja, shit, dit is heftig, dit is heel groot, dit is veel te groot, dit is onrecht, dat het zeg maar alles ja, schakel voor schakel aangaat. Gewoon het bewustzijn dat je realiseert hoe groot het probleem is en wat het inhoudt in de concrete levens van mensen, ja. Dat is iets wat je niet op één moment, als je één keer een bericht hoort over zoiets, dat heeft tijd nodig. Dus dat was voor mij in die zin wel heel nieuw, ja.
Ja, en bij jou kwam dat eigenlijk ook op eenzelfde manier binnen, toch, Vanessa? Jij werd ook geconfronteerd met een nieuwsbericht, geloof ik. En daar ging je toen goed over nadenken, van wat betekenen deze cijfers en woorden eigenlijk? En toen dacht je van, nou, maar hier, dit kan niet zo zijn in mijn stad.
Klopt, ja, precies dat. Ik las het, werd me echt ervan bewust, maar ik kende natuurlijk al een aantal verhalen vanuit mijn achtergrond als hulpverlener. Wat het betekent om in armoede op te groeien, hoe het je beperkt en tot welke keuzes je komt om slechts te overleven. En dat heet stelen om te overleven. En als die kinderen dat doen, dan veroordelen we ze tot criminelen. Terwijl zij gewoon eigenlijk in de basis proberen zichzelf in hun human needs te voorzien. Eten.
Ja.
Dus ja, dat beseft die paar verhalen, kan mogelijk dat lot van al die duizenden die nu in de stad waar ik woon leven treffen. Ja, toen dacht ik, moet ik op een of andere manier tegen proberen te gaan. Je kan je machteloos voelen, maar dat slaat mij en mijn menselijke zijn lam. Dus dacht, ja, nou, dan ga ik liever op kracht en boosheid zitten en het vuur in me aanwakkeren om iets voor deze kinderen proberen te doen.
Ja, en vond je het lastig om jezelf in een boek helemaal bloot te geven op een bepaalde manier? Want je wordt echt helemaal geportretteerd. Vond je dat ook eng?
Ja, het is zeker... Nou, eng weet ik niet of het eng is. De mens is op een bepaalde manier erg veroordelend. Zonder al te veel te weten hebben we vaak al een oordeel. Vinden we er van alles van. En ja, dat krijg ik ook heel vaak over me heen. En dat is niet fijn. Dat oordeel is echt zeer onprettig. Vooral omdat ik weet vanuit welke intenties ik vertrek. Daarnaast is het wel zo dat ik ook geloof in de schoonheid van kwetsbaarheid. Pas als we ook onze schaduwkanten durven te laten zien, kan je en jezelf transformeren naar nog meer licht, zoals ik het noem. Maar ook met elkaar in gesprek naar oplossingen zoeken wanneer je het zelf niet meer weet. Dus ik geloof ook dat wanneer we meer open zijn, kwetsbaar durven op te stellen, dat je dus dan ook meer voor en met elkaar kan betekenen. Dus daarvoor, om die reden, heb ik er bewust voor gekozen om vele taboes te willen doorbreken op schulden, op armoede, depressie en ook suïcidale gedachten, suïcidaliteit.
Ja, ja. En Jasper, waar schrok jij het meeste van? Of wat was voor jou het meest confronterende in het proces?
Het ging een beetje stapsgewijs. Maar ik ging natuurlijk bij Vanessa langs om haar te interviewen. En toen ik haar in Rotterdam voor het eerst interviewde voor dat Sjaak magazine. Zaten we in een neutrale omgeving. Maar ik kwam toen bij haar thuis. En toen werd wel echt duidelijk dat Vanessa zelf in armoede leefde. Nou ja. Niet dat haar huis er heel armoedig uitzag, maar het kwam meer in de gesprekken zeg maar, tot uitdrukking. Dat vond ik wel schrijnend om te zien, omdat Vanessa zelf niet de... Kijk, als je haar op straat tegenkwam, zag je niet een hele archetypische vrouw in armoede lopen. En dat vertelde ze ook bij dat eerste interview over haar kleding. Nou ja, dat kwam, was of geleend, of ze had het van iemand gekregen, of het kwam van een rommelmarkt, of van een kringloop, weet ik veel. die hele outfit had hem bij elkaar een paar euro gekost. Nou ja, maar gaandeweg was natuurlijk, ging het met Vanessa steeds slechter. En ik merkte daar natuurlijk iets van in de interviews. Die werden steeds somberder van toonzetting. En uiteindelijk viel Vanessa er dus echt tussenuit. En toen belde ze me op. Op een dag van, joh, ik trek het niet meer. Het is me te zwaar geworden, het armoedebestaan. En ik stop ermee. We gaan ook met het boek stoppen. En ja, dat was wel echt schrikken. Ik had wel zien aankomen dat er misschien een kleine pauze zou komen. Maar dat Vanessa echt met alles wilde kappen, dat was heftig. En natuurlijk begin die zin dat het voor Vanessa heel zwaar was. Want ze klonk ook echt alsof alle leven uit haar al was weggevloeid. En voor mijzelf was het natuurlijk ook, ja, je zit een jaar samen zo'n boek te schrijven en dan is het ineens, boem, weg.
Ja.
Ja.
En Vanessa, uiteindelijk zijn jullie toch weer begonnen.
Klopt.
Hoe is dat zo gekomen? Want je zat dus in een diep dal.
Nou, het kwam mede eigenlijk door Jasper zijn oordeelloosheid over mijn psychische situatie in het halve jaar daarvoor. Dus we kregen weer contact. En hij zei, ja, ik ben wel boos op je geweest. Maar tegelijkertijd snap ik ook gewoon wel hoe je je voelt. En daar heb ik ook begrip voor. Ik wil gewoon dat je bijkomt. Dat we het allemaal even gewoon laten. Ik vind het fijn dat we contact hebben. En wie weet waar we over een half jaar met elkaar zijn. En misschien kunnen we dan, zonder je nu al te druk, veel druk te geven, het boek continueren. Maar voor nu vind ik het fijn dat we gewoon contact houden. Nou, alleen al dat, die liefde, die onvoorwaardelijke liefde van Jasper, dat deed mijn hart zo goed. Omdat ik mezelf kwelde met heel veel zelfkritiek, veroordeling over mijn aanpak, over dit, over dat. Maar Jasper niet. Die zei alleen maar van, ja, weet je, het is en blijft bewonderenswaardig wat je hebt gedaan. De zorgen en kritiek zijn terecht. En dus daarom is het eigenlijk echt wel belangrijk dat dit verhaal naar buiten komt. Maar hey, alles in jouw tempo en die vrijheid, maar ook die betrokkenheid. Ja, dat maakte dat ik eigenlijk weer leerde herstellen. Anders naar mezelf ging kijken. En toen ik weer echt helemaal in mijn energie zat. En ik weer vaker contact met Jasper had. Ja, toen kwam ook weer die innerlijke stem naar boven. En de drive en het geloof dat we inderdaad moeten blijven doorgaan om dit tegen te gaan.
Mooi. Ja, ik vind het ook heel mooi hoe je dat vertelt. En dat vind ik ook wel het speciale aan dit boek, is dat alles zo met elkaar verweven is. Dus jouw leven, maar ook het schrijfproces en de boodschap van het boek. Ik ken eigenlijk geen boeken waarin dat zo allemaal bij elkaar komt. Want vaak heb je toch wel dat de schrijver die schrijft dan iets over iets wat buiten zichzelf ligt. Hè? Die analyseert het of die beschouwt het. En ik heb het idee dat jullie het echt hebben doorleefd. Dus inderdaad je kwetsbaar opstellen, oordeelloosheid. En ik kan me ook wel voorstellen, Jasper, dat jij door het schrijven van het boek bijvoorbeeld een stuk activistischer bent geworden dan daarvoor.
Ja, absoluut. Dat concludeerde Vanessa recentelijk nog. Mijn appjes en boodschapjes en haar, die schijnen ook een stuk, ja, laten we zeggen, positief agressiever te zijn dan pakweg anderhalf jaar geleden. Ja, dat kan ook niet anders. Kijk, Vanessa en ik zijn natuurlijk 2 jaar best wel intensief met elkaar opgetrokken. Ik kon niet anders dan me met haar boodschap en haar leven laten infecteren. En ik ben op zich blij met die infectie. Zij heeft mij echt ook wel laten zien dat het van belang is om op te staan tegen maatschappelijk onrecht. Ik kom zelf meer uit een klimaat, misschien zit het ook een beetje in mijn karakter van berusting. Ja, de dingen gaan zoals ze gaan. Dat is echt anders geworden. En ik heb ook al van veel mensen gehoord die zijn begonnen in het boek, dat ze na 50, 60 pagina's ook al dat gevoel hadden van, hey, hallo, ik moet iets gaan doen. Nou, kom erop, zou ik zeggen. Als dat een bijvangst is van het boek, vind ik het al geslaagd.
Ja, mooi. Want dat is ook een vraag die ik nog wilde stellen. Want ook bij mij in mijn omgeving, of in mijn scene, om het maar zo te zeggen, is het ook van belang om mindful te zijn en rustig. En woede is dan eigenlijk iets slechts. Maar wat ik ook heel erg bij jullie zag, is dat die woede juist ook een soort positieve katalysator kan zijn. Waardoor je gaat opstaan, waardoor je in actie komt. Vanessa, kan je daar wat meer over vertellen?
Nou, volgens mij was Nelson Mandela die zei, the moment we stop fighting for each other is the moment we lose our humanity. Dus voor mij is die boosheid ook mijn brandstof om dat onrecht te agenderen en ook het menselijke in mij te laten zijn. Ik bedoel, mijn hart bloedt werkelijk voor deze kinderen en onze gezinnen. En als ik daar dus gehoor aan geef, aan dat vuur, aan die boosheid, ja, dan geef ik eigenlijk gewoon weer een vorm en stem aan mijn menselijkheid. Dit zijn mijn medemensen. En het is gewoon belangrijk dat we voor elkaar blijven opstaan en gaan. Ja, ik val herhaling, maar dat is het gewoon. Ja, als ik het niet doe, dan verloochen ik een groot deel van mijzelf. En dat is mijn menselijke hart. Ja, dat kan ik mezelf gewoon niet aandoen. Nee. En ik beloon mezelf en mijn ziel ook door dit wel te doen.
En Jasper, hoe denk je dat het komt dat het dan maatschappelijk en beleidsmatig, dat we steeds vergeten dat we mensen zijn?
Nou ja, ik denk dat Vanessa, ik moet dan putten uit wat ik van Vanessa heb geleerd vooral, denk ik, is dat er een grote kloof is tussen de leefwereld van mensen en de systeemwereld waarin we de dingen hebben geregeld. Kijk, je kunt op een bepaald niveau niet zonder een systeemwereld, want we zijn met 17 miljoen mensen of meer inmiddels in ons land, dus je moet echt wel iets organiseren en dat kan niet voor iedereen maatwerk zijn. Maar onze Excel-sheets zijn leidend geworden en efficiency is de manier waarop we alles willen regelen. En de leefwereld van mensen in armoede is zo verschrikkelijk complex, dat past helemaal niet in zo'n sheet. En toch is dat de manier waarop we de dingen met elkaar regelen. En daardoor is een gigantische kloof ontstaan tussen de mensen, de ambtenaren, de juristen bij de overheid die de plannen schrijven en de wetten maken. En dat staat dus zoveel slagen losgezongen geraakt van wat de mensen in het dagelijks leven meemaken. En, nou ja, specifiek de mensen in armoede. Waardoor zij echt in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Het interacteert op geen enkele manier met elkaar. Als dat een paar jaar voortettert, en laten we het beperken tot de laatste 10 jaar neoliberaal bewind van Rutte. Dan wordt die kloof zo groot dat je echt wel een soort bewustzijn over je mens zijn, of hoe je dat noemen wil, echt kunt kwijtraken. Dat vinden dat het bestaat en dat je denkt, ja, nou, het is nou eenmaal zo. Zo interacteert de overheid met haar burgers. Ja, en dat is waar Vanessa keihard tegen in het verweer is gegaan. Zo hoort het niet, zo moet het niet. Het moet medemenselijk zijn. Er moet compassie zijn en liefde. En dat moet de basis vormen van hoe wij wetten maken. En niet of het efficiënt is en of het in een Excel-sheet past.
Ja, en want dat is denk ik ook wel een van de grootste thema's uit het boek. Is van hoe en of je de maatschappij en de samenleving echt kan veranderen. Vanessa, hoe ben jij daar tegenaan gaan kijken tijdens het schrijven van het boek en tijdens het werken met Stem zonder gezicht?
Ja, ik ben natuurlijk vertrokken van een kinderlijk naïef geloof dat het werkelijk anders kan. En ik dacht oprecht dat wanneer ik maar blijf bulderen hoeveel kinderen dit treft, dat er veel meer mensen met me zouden opstaan. Nou, dat is me echt super tegengevallen. Dus dat maakt ook wel dat uiteindelijk waar de oplossing ligt, is wij samen krachten bundelen. Ja, dat het systeem, ook de bedrijven met wie ik bijvoorbeeld zou moeten samenwerken, gericht zijn op hun eigen financieel belang en hun eigen bedrijf omhoog houden. Dat samenwerken waar de oplossing zit niet rendabel is. En dat ieder dan op zijn eigen eiland gaat van, ja, maar oké, maar als ik met jou samenwerk, dan dan loop ik mijn eigen geld mis. Dus toen ik eigenlijk meer van dat besef, oké, de boodschap die ik uitdraag, mensen voelen het niet, dat medemenselijke is er niet, dat samenwerken gaan we niet doen, want we hebben allemaal onze eigen financiële belangen. Ja, toen werd het steeds somberder en donkerder in mijn eigen leven. Toen dacht ik, waar geloof ik nog in? Dus ja, daardoor ging ik onderuit. En was ik ook werkelijk oprecht mijn geloof kwijt.
Ja.
Alleen, toen ik toch weer het leven in mij terug wist te vinden, door liefde en betrokkenheid, Ja, ben ik er ook maar weer in gaan geloven dat het toch kan. En een nieuwe poging gaan wagen.
Ja, en dat is dan denk ik ook de opdracht die het boek misschien ook wel meegeeft, hè, aan de lezer. Zien jullie dat zo? Om vanuit liefde en betrokkenheid dan toch, en medemenselijkheid, compassie, toch het verschil te maken?
Dat zou wel mijn oproep zijn, ja. Dat is wel wat ik met alles wat ik doe hoop, mensen daaraan te herinneren. Maar ook voor hunzelf daar die waarde van te ervaren. Als je het doet, iets doet voor je medemens, dan dient het ook jou. Dus het is niet alleen maar dat je dienstbaar hoeft te zijn aan de ander. Het dient ook je eigen ziel als je dienstbaar bent.
Mooi, ja.
Ja. Dat is eigenlijk waar ik mensen door projecten in wijken, door te laten zien wat die kracht van samen, dat daar gewoon heel veel rijkdom in zit voor ons allemaal. En hoe meer mensen dat gaan doen, hè, dus ja, we gaan heus niet iedereen in beweging krijgen, maar al zijn het maar een paar en die paar herinneren ook weer elkaar en anderen. Ja, uiteindelijk hoop ik, en misschien mag ik het nog leven, dat we het met z'n allen gaan snappen, gaan doen en die verandering teweeg brengen vanuit liefde, compassie en medemenselijkheid.
Ja.
Dat is waar ik hoop dat de zaadjes met dit boek, met de boodschap, geplant mee worden.
Ik vind dat wel heel, heel mooi hoe je dat altijd hebt benaderd. Het is in zekere zin ook niets nieuws. Je hebt natuurlijk In Zuid-Afrika, meen ik, of in Afrika, de Ubuntu. In Nederland zou je misschien het noberschap kunnen noemen. Maar er zijn ook filosofen die iets hebben gezegd. Volgens mij leven nas, zoals ik word ik in het aangezicht van de ander. Dat gaat allemaal over het je verbinden aan die ander. En daar in die verbinding, in het elkaar helpen, zelf iemand zijn. Jezelf ontdekken, maar ook het mens zijn, zeg maar, ervaren. Dus ja, enerzijds die component van je moet die ander helpen, maar dat is ook weer niet alleen omdat je die ander wilt helpen als doel op zich, maar het gebeurt ergens in die gemeenschap.
Mooi.
Ja, dat vind ik wel de kracht van Vanessa's verhaal.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat ze, Jasper, dat spreek ik ook even voor jou, dat ze bij ons in ieder geval dat zaadje heeft geplant.
Nou,
ja.
Ik zeg ook, Rick.
Mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
Yes, jij ook bedankt.
Graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar de Ten Haven podcast met Vanessa Umbo en Jasper van der Bovenkamp. Wil je meer weten over het boek Moeder van 40.000 Kinderen? Kijk dan op uitgeverijtenhaven.nl. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Vergeet je dan niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.